Terug naar het Bijbelse verhaal. Even terug ook naar het gesprek tussen Gabriel en... Ik heb al eens vaker geloof ik gezegd dat het woord Gabriel betekent de gabber van God. Oftewel maatje van God. Heel dichtstaande bij God. Aan de ene kant en Maria aan de andere kant. En uit het verhaal blijkt niets anders dan dat ze zomaar een jonge vrouw is. Er wordt wel verteld dat ze iets met Jozef heeft en die komt dan uit het geslacht van David. Maar over Maria wordt verder niks gezegd. En dan begint het gesprek met wees gegroet Maria, Ave Maria. Jij bent begenadigd, gratia plenum. De Heer is met je, domine tecum. Woorden die passen bij de taal van God. Die passen ook bij een situatie waar de aanwezigheid van God ervaren wordt. Je zou kunnen zeggen waar in één keer iets gebeurt, waardoor je geraakt wordt. En je komt het op meer plekken in de Bijbel tegen. En je ziet overal dat het ook onverwacht is. Want dat wat je verwacht, daar kun je rustig al klaarstaan. En kun je zeggen, nou kom maar met wat je te zeggen hebt. Maar onverwacht betekent dat de mens bang is. Wat gaat er gebeuren? Het eerste wat je dan hoort in zo'n situatie is, wees niet bang. En dan komt eigenlijk de opmerking misschien wel waar ze ook niet bang voor zou moeten zijn. Je zult zwanger worden en een zoon baren. En ook dat wordt toch gezegd in die taal van God. En dan kan er alleen maar een reactie zijn van Maria, ik begrijp er niks van. En zo wordt het ook eigenlijk gezegd. Dat is dan de taal van de mens. Die zegt, ik snap er niks van. En dan verwijst Gabriel naar het werk van de geest. En als je goed leest, moeten we dan ook altijd maar weer leren, dan gaat het niet om de verwekker van het kind. Maar gaat het om de sfeer waarin dat gebeurt. En waarin het betekenis krijgt en geduid wordt. Het gebeurt allemaal in die sfeer van de geest. Daar hebben wij geen grip op. Het geheim van God. Het gekke is dat als je even loslaat dat het advent en kerst is, en je gaat naar dat gesprek tussen Jezus en Nicodemus, gebeurt daar haast hetzelfde. Gaat het over dezelfde soorten dingen. Als Jezus tegen hem zegt, als jij niet wederom geboren wordt, kun je het koninkrijk niet zien. Je zou kunnen zeggen, dat is ook weer taal van God. Je moet eerst wedergeboren worden en dan kun je het pas zien. En Nicodemus snapt er niks van. En ook dan wordt verwezen naar het werk van de Heilige Geest. En zo zijn er meer ontmoetingsverhalen tussen God en mens. En die altijd duidelijk maken dat er een kloof is tussen de taal van God en aan de ene kant en de taal van mensen, de manier waarop ze daarop reageren, aan de andere kant. En met altijd ook nog een klein trekje erbij van de mens, die zich die taal van God wel een beetje meester willen maken. Eigenlijk bij Zacharias vind je het al een beetje van, hoe kan dat allemaal, enzovoort, enzovoort, en dan wordt hij toch een toontje lager, moet hij spreken. Maar je ziet het wel in de kerkgeschiedenis, daar waar mensen in die taal van God willen kruipen, de almacht van God steeds groter maken. En koppelen aan de almacht van de kerk. Maar ook de zinnetjes als zo spreekt de Heere, en dan spreken ze zelf. Of ik weet het, want God heeft het mij gezegd. En zo is in de kerkgeschiedenis, en je moet bekennen dat tot de reformatie hoorden wij tot diezelfde geschiedenis, de geboorteaankondiging, deze geboorteaankondiging, een eigen leven gaan leiden. Met alle aandacht voor de verhevenheid van Maria, maar we hebben het ook al gezien, op basis van de behoeften van mensen. De verhevenheid van Maria, maar ook van de kerk. En dan komt er minder aandacht voor wat er eigenlijk in dit verhaal te lezen staat. Het eigenlijke verhaal. Het Wat nou moeilijk, hè? Je zou kunnen zeggen, daar ging er zoveel aandacht naar de buitenkant van het verhaal, dat de binnenkant, dat wat hier te lezen valt, minder aandacht krijgt. Als je dat goed leest, dan staat er dat het vooral gaat om de komst van Gods koninkrijk. In het zichtbaar worden van dat koninkrijk. Via de geboorte en de betekenis van dit kind. En dan niet als een verdienste van Maria, van jij hebt dat en dat gedaan, dus daarom heb je het verdiend. Maar je zou haast kunnen zeggen eerder ter gelegenheid van Maria. Die was er. En zo heeft dat verhaal ook een verstrekkende boodschap voor ons. Je zou kunnen zeggen het grote verhaal van God wat op zich al aanwezig was, komt tot leven in de geboorte en het optreden van een mens. En zwanger worden betekent, het gaat om een concreet gebeuren. En niet een eindeloos staren in de verte. Het wordt in Jesaja ook al eens een keer gebruikt als beeld om aan een koning duidelijk te maken, dit beleg van die vijand zal ophouden. En er wordt verwezen naar een jonge vrouw die zwanger is. Ze zegt, over zoveel maanden komt er een kind, daar reken je op. Nou, en dan is dit gebeuren al helemaal achter de rug. Zo concreet. Het gaat dus niet om een eindeloos staren in de verte, die dan toch niet dichterbij komt. En het licht dat in de verte schijnt, kun je wel steeds mooier vinden of mooier maken. Maar het kan ook steeds meer onbereikbaar worden. Dat je op laatst zegt van laat maar. En dan kom ik weer met de boodschap van Psalm 119, waar niet voor niets staat, uw woord is een licht op mijn pad. En een lamp voor mijn voet, zo dichtbij dus. Daar gaat het dus om, in die boodschap. U is heden. Je zult het leven schenken aan een kind. Jij hebt, is de boodschap naar Maria, genade gevonden. En dat betekent, jij hebt ruimte om dat wat je in je hebt gekregen van God, geboren te laten worden en betekenis te laten hebben in deze wereld. Een boodschap van via Maria naar de hele wereld. En op het moment dat ik dit zeg, dan heb ik haast het gevoel, ik verlaat misschien het concrete verhaal van Maria, maar verlaat ik daarmee ook de boodschap van het verhaal van God. Want in wezen is het verhaal van God in het geding, ook in de adventperiode. Het verhaal van God dat in de geschiedenis van Israël wel steeds een beetje zichtbaar was, maar ook steeds weer ondersneeuwde. En pas nu vaste voet zet in deze wereld, via dit geboorteverhaal. Dat zegt, nu kun je er niet meer omheen, om mijn verhaal, wat voor deze wereld bedoeld is. Een groeiverhaal, maar dat kan ook niet buiten ons om. Alleen als je dichterbij wilt en durft te komen. Het toe durft te laten, als een boodschap voor jou en voor mij. Dat het woord van genade, waarmee Maria aangesproken is, dat woord van genade, dat het ook voor jou en mij geldt. Ook voor jou en mij het nabije licht van Gods koninkrijk kan schijnen. In de vorm van de ontdekking van de liefde. En dan is het haast de boodschap van laat het toe. En hierin kan het verhaal van Maria als eenvoudige jonge vrouw misschien wel helpen dat die dat toelaat en zegt, mij geschieden naar uw woord. Tegen haar wordt gezegd, zoals je bent, ben je begenadigd. Het verhaal van God begint bij geboren worden. En dan is het niet zo dat God geboren wordt. Ook dat is een van de zijpaden in de kerkgeschiedenis. Niet God wordt geboren, maar het verhaal van God, het verhaal van Gods liefde, wordt zichtbaar en tastbaar en bereikbaar in deze wereld. Een verhaal dat blijkt niet stuk te krijgen te zijn, gedragen en ingevuld door Jezus. En wie hem durft te volgen. Die het ontdekt en ervaren heeft in zijn eigen leven. Jij hebt genade gevonden. Als boodschap van God. Vooral te herkennen in situaties van de kwetsbaarheid van de mens. Wij vinden dat terug in de lofzang van Maria. God heeft naar mij omgezien. Een lofzang die past ook bij de lofzang van Hanna in het Oude Testament, in de tempel, die gezegd wordt, ook jij zult een kind krijgen. De Heer heeft naar mij omgezien. Laag wordt hoog en hoog wordt van de troon gestoten. Het gaat erom dat de mens in beeld komt zoals God hem bedoeld heeft. Genade vinden in de ogen van God. Het klinkt haast goedkoop, maar het is dan ook de ervaring dat je gezien wordt zoals je bent. Met alles erop en eraan. En dat het ook vaak gaat via de ogen van mensen die jou zien. Het brengt de kwetsbaarheid aan het licht. Het brengt aan het licht alles wat we van onszelf en van anderen niet accepteren. Of moeilijk vinden om te accepteren. Denk, ja, zo ben ik. Nou, zo ben ik niet altijd. Zo ben ik alleen maar als. En dan ben je al bezig om jezelf te verdedigen. Of anders misschien wel je te bewijzen. Dat is iets heel anders dan gewoon er te mogen zijn. Accepteren is iets anders dan iets goed vinden of goedkeuren. Het probleem is dat we daar altijd mee bezig zijn. De schuldvraag zit ons in het bloed. Stel dat dat niet meer hoeft. Stel dat iemand zegt, ik heb je gezien, inclusief je brokken. Die zijn er. Misschien wel als gegevenheid. En niet meer de schuldvraag, want ja, die hebben we al gehad. En ik denk, dankzij ons geloofsverhaal weten we ook dat er momenten zijn dat die schuldvraag niet meer gesteld hoeft te worden. Durf op je brokken te staan. Je kunt er een heleboel dingen mee doen. Je kunt er een muur van bouwen om jezelf heen, als soort bescherming. Je kunt van brokken ook een huis bouwen en een fort. Je kunt er ook een weg van maken om te gaan. Genade betekent, de brokken zijn er wel, de gebrokenheid is er. Ook in de situatie van Gabriel naar Maria toe, de situatie van Maria. De situatie van Israël, die brokken, die zijn er wel, maar ze zitten niet meer in de weg. En dan kun je zeggen, hoe? Ik begrijp er niks van. Vanuit ons bekeken snappen we er niks van. En dan wordt verwezen naar, het is in de sfeer van de geest. In die geest gebeuren dat soort wonderen dat je verder kunt met wie je bent. Ik heb een voorbeeldje, misschien vast alles eerder verteld, dat ik met mensen met een verstandelijke beperking het over genade wilde hebben om het uit te leggen. En toen had ik een etensbord en dat heb ik op de grond stuk laten vallen. En dan krijg je dus gelach, hè? Mensen die vinden het mooi als ze zien dat er iets kapot gaat. En vervolgens had ik secondenlijm en dan was ik bezig om al die brokjes aan elkaar te lijmen. om er vervolgens iets moois over te zeggen. En er komt er iemand naar mij toe uit de kring en die zegt, Piet, laat maar, gooi maar weg. Het was voor mij een soort bliksemschicht van wie is nu bezig over de genade. Was ik daar nou over bezig om uit te leggen of wordt het mij in één keer duidelijk gemaakt? En dat blijft bij mij wel achtervolgend, het plaatje. Misschien helpt het jullie ook wel. Ik zie mezelf zo vaak nog bezig met die secondenlijm. Brokjes aan elkaar. Van dingen uit mijn leven. Van dingen van een ander soms. Ik ben nog steeds vaak bezig met scherven en met lijm. Stel dat het niet meer hoeft. En dan kom ik weer terecht bij die tekst. Vol van genade. Als een boodschap naar mij toe. Naar jullie toe. In de ogen van God. In de ogen van mensen. Ik denk nog lang niet. Nog lang niet. Ik ben nog vaak met vallen en opstaan bezig. Maar ik heb wel een beetje vertrouwen om onderweg te zijn. Mee dankzij dit verhaal wat we in de Bijbel kunnen lezen. Ave Maria. Tecum Dominus. Wees gegroet, Maria. De Heer is met je. Op weg naar het geboortefeest. Amen.